Ter introductie vanmiddag lees ik u een vers uit Hebreeën, hoofdstuk 2. Hebreeën hoofdstuk 2, waar de apostel spreekt over de grote zaligheid waaraan wij als gelovigen deel hebben gekregen. En waarvan hij zegt in Hebreeën 2 vers 3, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? En dan komt er commentaar op die grote zaligheid, namelijk grote zaligheid de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van of door degene die gehoord hebben, die hem gehoord hebben in de praktijk. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. En daar vinden we de hele Nieuwtestamentische geschiedenis in één notendop eigenlijk. Een grote zaligheid die oorspronkelijk verkondigd werd door de Heer Jezus, althans hij is begonnen die te verkondigen. Hij heeft dat niet voltooid, niet volledig gemaakt ook. Dat hoefde ook niet, want er staat vervolgens dat die zaligheid bevestigd is geworden aan ons door degenen die gehoord hebben. En in de praktijk inderdaad door degenen die hem gehoord hebben, want het zal duidelijk zijn dat de apostel hier verwijst naar de discipelen die op een of andere wijze door de Heer Jezus waren onderwezen, dan wel voorbereid in elk geval, maar inderdaad onderwezen. En daarna wordt vastgesteld dat deze discipelen als apostelen die grote zaligheid verkondigd hebben, waarbij God deze prediking ook bevestigde. Want er staat God bovendien, en dat bovendien kun je wel letterlijk nemen, boven hen. Bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes. Naar zijn wil. Wat dat betekent weten wij ook. Het betekent dat inderdaad door de bediening van de apostelen ook wonderen en tekenen verricht werden, zoals de clichématige uitdrukking luidt. In elk geval hun prediking gepaard met deze bovennatuurlijke wonderen, tekenen, krachten of hoe ze maar genoemd worden, ook bedelingen des Heilige Geestes. Moeten bijzeggen dat er niet voor niks bij staat naar zijn wil en niet naar hun wil. Het betekent dus dat er een beperkende opmerking bij staat en dat het zeker niet vanzelfsprekend is dat waar deze boodschap gepredikt wordt, die per definitie gepaard gaat met tekenen, wonderen, menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes. Het is niet een vanzelfsprekende zaak, het is geen automatisme, het is naar zijn wil. En als wij de geschiedenis van handelingen lezen, de handelingen der apostelen noemen we dat breed uit, dan zal blijken dat weliswaar die tekenen plaatsvinden, die wonderen gebeuren, maar zeker niet als regel. Maar ze gebeuren wel. Hoe dat ook zij, de wonderen en tekenen dienen tot bevestiging van de prediking. De prediking was niet altijd te controleren. Ik bedoel, in onze dagen ligt dat anders. Wij hebben één Bijbel en wij zouden net als de Bereërs dagelijks onderzoeken of deze dingen die men ons probeert wijs te maken en die ik u probeer wijs te maken, of deze dingen al zo zijn. Men zou dat controleren aan de hand van de Bijbel, maar problematisch was het natuurlijk in het begin van onze bedeling, om de eenvoudige reden dat slechts de Oudtestamentische schriften ter beschikking stonden en dat de Nieuwtestamentische geschriften, inclusief Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, toch echt nog geschreven moesten worden na de opstanding van Christus. En ik neem aan ook nog na Handelingen, want ik denk niet dat men in die 50 dagen toen al het een en ander heeft samengesteld. Ik bedoel, dat was er niet. Het was niet zo makkelijk om het aan de hand van de schriften te controleren. En om toch die dingen zeker te stellen, gingen ze gepaard met tekenen en wonderen. Nicodemus had wat dat betreft een goede interpretatie van die dingen, want hij zei, wij weten dat gij zijt een profeet van God gekomen, want niemand kan deze dingen doen zo God met hem niet is. En daar gaat het maar om. En God is natuurlijk niet met degene, zeker niet op deze manier, met degene die hun eigen verhaal of hun eigen filosofie of theologie onder de mensen proberen te brengen. Lijkt me een duidelijke zaak. Dus die tekenen waren de bevestiging van de prediking. Het verklaart tegelijkertijd ook trouwens waarom in later tijd deze tekenen niet meer plaatsvonden. Ook in Bijbelse tijd al niet meer. Dat is ook heel duidelijk te constateren. Want naarmate de schriften geproduceerd werden, ook de nieuwtestamentische schriften en het woord Gods dus vaste vorm kreeg in de letters van de Bijbel, om zo te zeggen, waren deze tekenen ook inderdaad niet meer nodig en verdwenen ze geheel. Wat we hier vinden is in elk geval dat de grote zaligheid waarover met name ook deze Hebreeënbrief spreekt, dat die begonnen is verkondigd te worden door de Heer zelf. Begonnen, beginsel. Daarna hebben we echter van doen met de prediking door degenen die hem gehoord hebben. Dat wil zeggen, het waren in de praktijk de apostelen. En bij gelegenheid wordt het ook precies zo geformuleerd. Dat is ook wat wij vinden in Handelingen. In Handelingen 2 zelfs al. In Handelingen 2, waar immers voor het eerst vrijuit, dat is het woord uit vers 29... het evangelie gepredikt werd. U weet, het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond, nadat dat nieuwe verbond in werking getreden is. En voor zover het nieuwe verbond tevoren beloofd was, was dus ook het evangelie tevoren beloofd. Dat is Romeinen 1 vers 1, waar dat staat. En voor zover het bekendgemaakt werd, heeft inderdaad de Heer tevoren aan Abraham het evangelie gepredikt, zeggende enzovoorts. Maar de prediking van het evangelie is gewoon de prediking van het nieuwe verbond in plaats van het oude. Evangelie en wet sluiten elkaar dus per definitie uit. Nog afgezien van dat het woord evangelie niet eens zomaar betekent een blijde of goede boodschap. Het is altijd leuk om het woord in de grondtekst na te zoeken, met name in het Hebreeuws. Want daar komt het ook verschillende keren voor. En als de vertalers denken dat de boodschap helemaal niet een blijde boodschap is, vertalen ze de term dus alleen maar met boodschap, laten ze het woord goede of blijde weg. Hoe komt dat? Wel, het is ook niet zozeer de goede boodschap, maar het is in de eerste plaats de boodschap die verwacht mocht worden. De beloofde boodschap. Dat is eigenlijk de betekenis van evangelie. Dat is het Griekse woord, of ook van het Hebreeuwse equivalent ervan. De verwachte boodschap moest een keer komen. En toen dus aan David bekend werd gemaakt dat Saul was overleden, heet dat een goede boodschap, althans in de grondtekst. Alleen het wordt door David helemaal niet als een blijde boodschap ervaren. En dus vertaalt men het ook niet zo. En er zijn nog een paar van die voorvallen. Maar goed, die zal ik u onthouden. Maar waar het om gaat is dat inderdaad in Handelingen 2, zoals wij weten, voor het eerst vrijuit het evangelie gepredikt werd. Herinner u zich vooral wat eraan vooraf ging? Wij worden in de evangeliën in het algemeen geconfronteerd met de onwetendheid van de discipelen, die later apostelen waren en op tijdstip van schrijven van die boeken waren ze dat ook. Vandaar dat je in Marcus ergens leest, dat waren zijn discipelen die hij apostelen noemde. Maar hij noemde ze pas veel later apostelen uiteraard. Maar we worden daarin geconfronteerd met de onwetendheid van de discipelen. Dat wil niet zeggen dat ze werkelijk zo onwetend waren. Maar het wil wel zeggen dat ze bepaalde zaken inderdaad niet wisten. Maar dat doet ook weinig ter zake. Ze hebben in ieder geval het een en ander van de Heer Jezus geleerd. En misschien wel de belangrijkste dingen, vooral voor een praktische bediening later. Ik weet het niet, maar die indruk heb ik soms. In elk geval lezen wij in Handelingen 1 dat ze daarna een spoedcursus kregen van een dag of 40. Vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn hemelvaart. En dat is dan toch naar onze begrippen een uitgebreide spoedcursus. Als u mij vraagt, 40 volle dagen, toch? Maar toen hebben ze wat bijgeleerd. En ik persoonlijk denk dan wel eens, nou, iemand die onderwezen is in algemene, traditioneel christendom, zal ik maar zeggen, en die geleerd heeft wat de catechismus inhoudt en de formulieren en wat het. Ik heb geen flauw idee, zuster, echt niet. Ik zou het niet weten. Zondag 1 weet ik nog, die kan ik onthouden, omdat ik dat uit de Bijbel ook wel weet. En daarna houdt het ongeveer op. Ja, ik ben nog eenmaal anders opgevoed dan sommigen van u. Dus zo zit het nog eenmaal. Maar ik denk wel eens, die mensen die die dingen allemaal weten, mogen ze mij sturen. En ik denk dat ze in 40 dagen, dat ze er 40 dagen aan wijden, gewoon van 's morgens vroeg tot 's morgens vroeg. Maar, nou goed, tot 's avonds laat al vooruit. Dat je dan in 40 dagen echt een heleboel kunt leren. Dat moet toch niet zo heel moeilijk zijn. Een gezindheid oppakken en aanleren. Een wijze van leven leren. Dat doe je niet in 40 dagen. Maar daar ging het dus ook inderdaad een jaartje of 3 aan vooraf, zal ik maar zeggen. En ook de hele dag. met de Heer Jezus mee. Dus bij elkaar lijkt me dat toch niet zo verkeerd. In elk geval, wat wij vinden is weliswaar in de evangelie een tamelijke onwetendheid, maar je zou moeten bedenken dat de discipelen daar de representanten zijn van wat we dan maar noemen gemakshalve gelovig overblijfsel uit het Jodendom en tegelijkertijd ook grotendeels, ik bedoel voor een groot deel, verblind door het Jodendom, zoals dat in onze dagen in het christendom trouwens ook plaatsvindt. En hun onwetendheid staat model voor de onwetendheid van de Joden. Zij wisten wel, zij kenden de schriften, misschien wel uit het hoofd, maar begrijpen is een heel ander ding. Maar dat de discipelen voordat ze aan hun prediking begonnen deze dingen wel degelijk begrepen, ja hoor, is zo moeilijk is het nou toch ook weer niet. Dat kun je toch ook in een paar dagen leren, zulke dingen. Ik zou niet weten waarom niet. Ik bedoel, het evangelie wordt uiteengezet in de Romeinenbrief, dat is maar 16 hoofdstukken en het leerstellige gedeelte is maar 11 hoofdstukken. Eigenlijk, dat moet je toch binnen redelijk korte tijd onder de knie krijgen. Bovendien gaat het onder het motto dat het weliswaar voor de wijzen en verstandigen verborgen is, maar aan de kinderen is het geopenbaard, dus die mogen ze sturen, zeg ik altijd. Ik bedoel, dat is zo moeilijk niet. En ik geloof dus niet dat zij zo dom waren of iets dergelijks. En voor zover ze iets niet begrepen. Mijn ervaring is dat vele mensen ook in onze dagen weliswaar veel van de Bijbel weten, maar geen flauw idee hebben hoe het samenhangt. En dat hebben ze ook nooit geleerd. Omdat samenhang iets met redeneren te maken heeft. En het is hun gewoonlijk verboden om dat te doen in verband met de Bijbel. Je moet de feiten geloven en daarna wordt het bos ingestuurd. Maar die dingen, die losse stukken om zo te zeggen aan elkaar leggen, verband laten zien, verband demonstreren in de ontwikkeling van Gods heilsplan. Ik persoonlijk denk, nou, dat is toch niet zo moeilijk. En ik zeg weer, die heb ik het liefst onder me gehoor. Want het is eigenlijk het makkelijkste werk. Je hoeft ze niet aan te praten dat ze de Bijbel moeten geloven. Je kunt ze wel gewoon laten zien hoe de dingen samenhangen en inderdaad een structuur vormen en een compleet plan Gods. Want daar ontbreekt het gewoonlijk aan. Maar hier in Handelingen 2 zijn het dan deze discipelen die als apostelen bij monden van Petrus wordt het ons voorgesteld. Voor het eerst vrijuit, dat wil zeggen vrijmoedig, vers 29, het evangelie prediken en zeggen dat al die oud-testamentische profetieën spreken over de Messias, die niet alleen de zoon van David is, maar ook de zoon van God. Dus de Joodse variant en de christelijke variant, hij is niet alleen de zoon van God, maar hij is ook de zoon van David. Die heb je toch ook, hoop ik. Als je aan Joden uitlegt dat Jezus de zoon van God is, krijg je grote problemen. En als je aan christenen uitlegt dat hij de zoon van David is, dan krijg je net zulke grote problemen. En soms groter. Maar niettemin staat allemaal in de Bijbel en het is wat de apostelen prediken. Op die prediking van de discipelen komen mensen tot geloof. Er wordt zelfs een getal genoemd van 3000 zielen in vers 41 op één dag. Het was druk in de stad als je het mij vraagt. Maar goed, het was de dag van het wekenfeest, nietwaar? En dan staat er over hen als eerste, let op, het eerste wat over hen staat. Ik bedoel, heel de term gemeente komt nog niet voor. We kennen de term uit het Oude Testament in verband met Israël. We kennen de term uit Matthäus 16 is het, geloof ik, waar de Heer zegt, op deze Petra-rots zal ik mijn gemeente bouwen. Dan moest het nog beginnen. Was het nog niet begonnen dus, hè? Moest nog beginnen door de Heer zelf. Dus het gaat over wat anders. En daarna komen wij hier in Handelingen 2 terecht bij. Er werden omtrent 3000 zielen toegedaan. En dan vers 42 vind je de eerste opmerking over die gelovigen. Alvorens zij ooit gemeente genoemd worden, want dat is pas het geval in hoofdstuk 5, vers 11. Als je pen bij de hand hebt, even voor de statistiek. In hoofdstuk 2, vers 47 staat het woord gemeente. En dat is abusievelijk, dat staat er niet. Dat hoort er niet te staan. Dat zou je moeten doorstrepen. Het is ook belangrijk dat u dat weet. Want daar staat, de Heere deed dagelijks toe die zalig werden. En als u zou vragen, waar werden ze dan tot toegedaan, als dat tenminste goed Nederlands is, dan is het antwoord niet tot de gemeente, maar het antwoord is tot hemzelf. Hebben die nog? De Heer deed dagelijks toe die zalig werden. Wie werd er toegedaan? Die zalig werden. Waaraan werden ze toegedaan? Staat er niet bij. En toen hebben de vertalers ingevuld tot de gemeente, want ze vinden dat er wat ontbreekt in de zin. Dat is ook min of meer zo, maar neem u van mij aan, als je een woord moet invullen, omdat onze Nederlandse taal het eist, gewoon dat anders geen goed Nederlands is, hoe goed het Grieks ook was, dan moet je een woord zoeken uit de onmiddellijke omgeving, want het is dan weggelaten omdat het er al stond. Dat is een normaal taalkundig verschijnsel, dat je een woord niet herhaalt, één keer is genoeg. En als je dan zoekt, dan vind je het woord gemeente in geen velden of wegen, maar de Heere vind je wel. Aan hem werden zij toegedaan namelijk. Want wat Petrus predikte is dat zij als op grond van geloof de Heilige Geest ontvingen. Vers 38, en wij weten wat de Geest doet. Die doopt een gelovige tot of in één lichaam, het lichaam van Christus. 1 Korinthe 12 vers 13. Mocht dat niet genoeg zijn, dan voeg ik er meteen maar even aan toe. Maar dit was een lijn die ik helemaal niet op wilde met u, hoor. Maar goed, voeg ik er maar aan toe. De eerste keer dat het woord gemeente voorkomt in Handelingen, is in Handelingen 5, vers 11. En er kwam grote vrezen over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. En daarna lees ik meteen vers 14... En er werden meer en meer toegedaan. En dan gaan we weer even met de pen erbij. Er werden meer en meer toegedaan, die doorstrepen. Den Heere, aan de Heer namelijk. Er werden meer en meer toegedaan aan de Heere. En dan die geloofden. Dat woordje die moet dus na Heere staan en niet voor den Heere. Er werden meer en meer toegedaan den Heere. Wie werden toegedaan tot de Heere? Die geloofden. Degene die geloofden. En daarna weer 2 vers 47. Er werden toegedaan. Waartoe? Staat er niet bij. Maar het is dus tot de Heere. En dat had ingevuld moeten worden eventueel. En wie werden er toegedaan? Die zalig werden. En zo komen die versen keurig naast elkaar te liggen. Vullen elkaar aan. Gelovigen werden dus toegedaan niet zozeer tot de gemeente. Al is dat wel waar natuurlijk. Maar ze worden in de eerste plaats toegedaan den Heere. Dat zouden wij ook begrijpen en ook voor onszelf begrijpen. Wij zijn niet toegetreden tot de gemeente of zo. Wij zijn aan de Heer toegevoegd. Hij zou immers de eerstgeborene zijn onder vele broederen. Dan wel, dat was Romeinen 8, of hij zou vele broederen, zonen staat er trouwens, tot heerlijkheid leiden. Dat is Hebreeën 2, enzovoort. Wij zijn aan hem toegevoegd. Zie? En als we daarna vragen, en wat wordt er nou van hem verwacht? Want wij horen ook bij die categorie. Hoe ziet het er nou verder uit? Dan kom ik terecht in Handelingen 2, vers 42... Namelijk, wat deden zij? Hoe ging het nou verder met die 3000 en later nog meer die aan de Heere waren toegevoegd? Of die gewoon waren toegedaan? Leuk, hè, vers 41 nog even. Er werden op die dag toegedaan omtrent 3000 zielen. Dat tot hen hebben de vertalers weer ingevuld. Maar nog een keer, zij werden toegedaan tot de Heere uiteraard. Hetgeen uit de prediking trouwens ook blijkt. Want de gedachte is dat elke gelovige van de Heer Jezus deze geest, namelijk zijn geest, zijn leven zou ontvangen. En daarmee wordt de gelovige dus de Heere toegedaan. En van de gemeente is hier althans letterlijk nog steeds geen sprake. Dat komt nog later. Dat is een andere term daarvoor. Maar wat deden zij, die gelovigen? Want dat is meteen de norm, hè? Voor ons ook. Blijft gewoon zo. Voor degenen die zo nodig terug willen naar Handelingen 2, wat ze er ook mee bedoelen, heb ik nooit helemaal begrepen. Maar als ik terug ga naar Handelingen 2, en als wij terug moeten naar Handelingen 2, en voor zover wij terug moeten naar Handelingen 2, vind je in vers 42 hoe dat eruit ziet. Namelijk, zij waren volhardende. Zij waren volhardende. Dat hard, dat wil zeggen dat het moeilijk is. En het vol wil zeggen dat ze het niet te min volkomen deden. Zij waren volhardende, ondanks de tegenstand kennelijk, Begrijp me goed, dit is een uitspraak niet meer over deze ene dag uiteraard. Hier vinden we een uitspraak meteen over hoe het verder ging. In de komende, niet alleen maanden, maar ook jaren uiteraard. Zij waren volhardende in de leer. Daar begint het mee. Volhardende in de leer. Waarna je nog kunt vragen welke leer. En dan is het antwoord der apostelen. Ik denk niet dat er erg veel andere leerlingen waren. Nog niet zoveel als nu, denk ik. Maar niettemin, het is altijd zo geweest dat in het leven van de gelovigen en dus ook van de gelovigen collectief het er in de eerste plaats om gaat dat ze trouw blijven aan de leer. En sommigen hebben problemen met leer. Dogma, dat woord is dat. Omdat het niet flexibel is, weet je wel. Je kunt er geen kant mee op. Dogma staat vast, is goed omlijnd. En daar heb je maar te slikken, je hebt er geen inspraak in. Daarom heeft men iets tegen dogma's en tegen dogmatisch en tegen leringen enzovoorts. Maar niettemin, leer is gewoon, als het goed is, onderwijzing, namelijk in de waarheid. En de waarheid is net zo strak als de leer, hoor. Die heb je maar te slikken, de waarheid. Daar kun je namelijk niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. Het klinkt vaak als een dooddoener. Het is nou eenmaal zo, maar zo is het nou eenmaal. Je kan er niks aan veranderen. God doet een werk en of je dat nou leuk vindt of niet, de mens kan er niks aan toedoen, de mens kan er niks aan afdoen. En ook als het niet God is die een werk doet, prediker ben ik nu, dus bijbels verantwoord wat ik nu zeg. Ook als het niet God is die een werk doet en als men slechts de dingen beziet onder de zon, dan blijkt het ook niet te veranderen. Het leven is nou eenmaal zoals het is. Het is geen lolletje, dus moet je het zien ervan te maken. Dat is de korte samenvatting van prediken. Die paar dagen die er zijn dat het echt leuk is, die moet je in ere houden en die moet je nog leuker maken. Want er komen dagen genoeg dat er helemaal niks aan is en dat het gewoon ellende is. Dat staat in prediken. En daar kun je niks aan toedoen of afdoen. Je kunt ook niet iets bijdragen voor een volgende generatie of zo. Of voortbouwen op een vorige generatie. Elk mens leeft voor zich en die moet er zelf wat van maken. Dat is wat er geleerd wordt. En verder staat er in alle eeuwen, de voorgaande eeuw is zo geweest. Er is nooit wat nieuws gekomen. En zo zou het ook blijven. En voor mij, wat mij betreft, het boek had vandaag geschreven kunnen zijn. Daar verandert niks in. En zo is het nou eenmaal. En het idee dat dingen veranderen kunnen en in de zin van verbeteren kunnen, dat is een filosofie die de mens uitgedacht heeft op de wijze zoals Bentex die ons schilderde. Die zei, die mensen die gaan in de studeerkamer zitten, sluiten zich een paar dagen, desnoods een paar maanden op en komen daarna naar buiten met de resultaten, de zekere resultaten van de wetenschap enzovoort, want ze zitten daar in hun kamertje, zitten ze de wereld opnieuw uit te vinden. En zo zijn we opgezadeld geworden met evolutie leren en gedachten en dat soort dingen meer. En met alternatieve leringen omtrent wat de Bijbel ons zou leren enzovoort. En hoe je het nou weer eens zou moeten interpreteren. Maar die Bijbel zelf verandert net zo min als de wereld. En net zo min als God, moet ik natuurlijk ook zeggen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Gij die wedergeboren zijt, zegt Petrus, in 1 Petrus 1 is dat dan, uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het levende en eeuwig blijvende woord Gods. En daar heb je het maar mee te doen. En als je daaruit geboren bent, dan ligt het voor de hand dat als datzelfde woord ook dient tot ons geestelijk voedsel, dat het dus ook niet verandert. Het blijft gewoon hetzelfde. En dus staat er, zij waren volhardende in de leer der apostelen. Daar was niks anders. Het was ook niet een leer die de apostelen hadden uitgevonden, hoewel je het zo zou kunnen lezen als je het wilt. Maar het lijkt me duidelijk dat het de leer is zoals de apostelen die predikten. En niet zoals ze die zelf hadden uitgedacht, uiteraard. Het is uiteraard een leer die van Gods wegen geopenbaard is, hetzij in de oud-testamentische geschriften, hetzij via de Heer Jezus, hetzij wellicht via de Heilige Geest. Want hoe dan ook, apostelen, en dat moeten wij gewoon weten, apostelen waren profeten. Profeten waren nog niet apostelen, maar degene die apostelen genoemd worden, heten soms ook apostelen en profeten. Dat zijn geen twee categorieën, dus één en dezelfde categorie. Het waren dan ook apostelen die als profeten ons de Nieuwtestamentische Bijbelboeken hebben nagelaten. En die in hoge mate fungeren als verklaring van de Oudtestamentische Bijbelboeken. Want zo steekt het ongeveer in elkaar. maar niettemin apostelen. Zij waren volhardende in de leer der apostelen. En kijk wat er verder bij staat. Het punt is namelijk, als men allen volhardt in de leer der apostelen, dan vindt men elkaar daar ook. Dan is er min of meer vanzelfsprekend sprake van eenheid, van gemeenschap. En dat is precies het resultaat, het staat er ook bij. Want er staat, ze waren volhardend in de leer der apostelen en in de gemeenschap. Soms denk ik, het is hetzelfde, dat is het natuurlijk niet, maar in de praktijk wel. Want als men hetzelfde leert, in hetzelfde onderwezen wordt, hetzelfde geloof, dezelfde gezindheid heeft, dan is er uiteraard sprake van gemeenschap, van nature. Daar vinden wij elkaar. En dus ze waren volhardend in de leer der apostelen en in de gemeenschap. En in de breking des broods. Dat is een wat moeilijker term, omdat nou eenmaal de uitdrukking gebruikt wordt ook voor wat wij het avondmaal noemen. En ik zeg ook voor wat wij het avondmaal noemen. En dus zijn er sommigen die zeggen dat gaat alleen maar over het avondmaal. Maar dan ontgaat het ons vervolgens dat de term breking des broods ook een normale uitdrukking is voor gemeenschappelijke maaltijd. En ontgaat het ons waarschijnlijk ook dat de gemeenschappelijke maaltijd zo zonder meer altijd al de uitdrukking is van gemeenschap. En dat soms zelfs van een maaltijd sprake is terwijl helemaal niks gegeten wordt. Omdat het alleen maar gaat over gemeenschap. Dat heb ik ook uit prediken trouwens, maar als ik een keer de boek open heb in mijn gedachten, blijft het altijd open liggen. Dat is lastig, maar goed. Het idee blijft altijd, het is het algemene idee, en het blijft altijd waar, dat een maaltijd is uitbeelding van leven, omdat men als het ware leven tot zich neemt. Maaltijden zijn noodzakelijk om in leven te blijven sowieso. Tegelijkertijd is de maaltijd, als het goed is, gemeenschappelijk. Dat wil zeggen, gemeenschappelijke maaltijd, maar het is uitdrukking van de gemeenschap. Men eet van dezelfde tafel, dat is de Bijbelse term, of men eet uit dezelfde pot of van hetzelfde bordje of wat het maar wezen mag. Breking des broods is gewoon de maaltijd. Ik wijs er altijd op dat de term voor een maaltijd in het Grieks althans dezelfde is als voor een bruiloft. Omdat het de aanduiding is van dat gemeenschap tot stand gebracht wordt. En in de smalle toepassing van de avondmaalsviering, brood en beker, weet u wel, heeft het nog steeds dezelfde betekenis, maar dan op een hoger niveau. Maar daar verandert de betekenis niet fundamenteel mee. Ook dan is het de uitdrukking van gemeenschap. En dat kan ook niet missen, dit vind ik altijd eigenlijk een heel makkelijke, omdat we in heel de Bijbel in wezen maar één tekst hebben waarin het avondmaal überhaupt verklaard wordt. Dat ligt ook voor de hand, omdat er niks aan te verklaren valt. Ik heb het al verklaard, de maaltijd is nou helemaal gemeenschap en leven. Ik kan er ook niks aan doen. Als je dat niet begrijpt, ja sorry, zou ik ook niet weten wat ik uit moet leggen. De Bijbel vindt het kennelijk ook niet nodig om het uit te leggen. En als één keer het uitgelegd wordt in verband met brood en beker, is het omdat de Korintiërs het kennelijk niet begrepen. En dan nog wil de apostel Paulus het niet bevestigend zeggen. Dat wil zeggen, hij zegt het wel maar in vragende vorm. Als tot verstandigen spreek ik, 1 Korinthe 10, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker, de dankzegging die wij zegenen, is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus? En het brood dat wij breken, is die niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Vraagteken. Het is in vragende vorm, omdat het vanzelfsprekend is uiteraard. En daarna komt het ook in bevestigende vorm. Hij zegt, we zijn alle eens broodsdeelachtig en dus hebben we al een deel aan één en hetzelfde lichaam van Christus. En dat is inderdaad een kwestie van gemeenschap. Maar die drukt zich niet maar uit in de avondmaalsviering, mag ik hopen. Want we zijn er als gemeente wel toch een beetje in de praktijk slecht aan toe als onze verbondenheid met elkaar alleen maar tot uitdrukking zou komen in de avondmaalsviering. Als dat het geval zou zijn, dan zou ik er sterk voorstander van zijn om bij elke gelegenheid dat wij elkaar ontmoeten avondmaal te vieren. Al is het ook op een verjaarsvisite bedoel ik, hè? Want als dat alles is, dan zou ik er maar veel van nemen, denk ik. Het is gewoon de uitdrukking van gemeenschap met elkaar. Wij kennen trouwens een Nederlands lied dat ooit gezongen werd door, waarom weet ik nou de naam wel, Adel Bloemendaal. Vrienden, breekt samen brood, helpt elkander in de nood. Zo was het toch? Het zou een carnavalshit geweest zijn. En er komt uitdrukkingen voor. breekt samen brood, helpt elkander in de nood. En toen ik dat lied hoorde, dacht ik, ze weten het dus toch. En de term is kennelijk ook buiten het christendom bekend en niet noodzakelijk de aanduiding van wat wij de avondmaalsviering dan wel de Eucharistie noemen. Samen een maaltijd gebruiken is de uitdrukking van verbondenheid. Nou, daar gaat het om. Zij waren volhardende in de leer der apostelen. Dat staat bovenaan. En dus in de gemeenschap, dat is een samenvattende term. En dus in de breking des broods en in de gebeden staat er. En ik persoonlijk denk dat die uitdrukking breking des broods niet de smalle uitdrukking is van het avondmaal, maar in het algemeen voor de wijze waarop zij leefden. Waarom ook niet, want het staat in de volgende verse. Ze waren alle bijeen, ze hadden alle dingen gemeen, ze verkochten hun goederen en verdeelden het zelf aan allen naar het elk van nood had, en dagelijks eendrachtelijk enzovoorts. Dus nogal een gemeenschappelijk bestaan, deze gelovigen in elk geval. En als dat geldt voor breking des broods, dat het de grootste betekenis krijgt die de term maar hebben kan, dan geldt dat logischerwijze ook voor de uitdrukking de gebeden. Zij waren volhardende in de gebeden. Begrijp je me goed? Zij zullen gebeden hebben samen. We hebben reden genoeg voor, op alle manier. Maar het neemt niet weg dat de term gebeden, gebed, bidden, in de Bijbel de samenvattende aanduiding is voor het hele christelijke leven. Het complete leven van de gelovigen. Buitenstaanders weten dat precies. Christenen zijn mensen die bidden, niet-christenen die bidden niet. Dus voor hun is gebed het sine qua non van het christendom. Een christen bidt. En dat is precies de Bijbelse betekenis eigenlijk van de term, want daar wordt de uitdrukking in de brede betekenis van toepassing gebracht op het complete leven dat aan de Heer gewijd is. Dat heet gebed. Langs beide zijden, langs de zijde van de aanbidding, een leven tot eer van God. Ons leven zou toch zijn tot zijn eer. En God zou in ons verheerlijkt worden. Dat heet aanbidding. En aan de andere kant ook gebed in de zin van smekingen. In de zin van een vragend gebed. Want in heel ons leven zouden wij ons afhankelijk weten en stellen van de genade Gods. Wij leven dankzij hem in afhankelijkheid van hem. Dat is het vragende gebed. En we leven tot eer van hem. Dat is de aanbidding. En ik zeg er altijd bij. Daarom staat er in de Bijbel. Bid zonder ophouden. Dat kan dus. En er staat ook dat de mannen zouden bidden opheffende heilige handen in alle plaatsen. Ik denk toch niet dat er iemand dat ooit letterlijk genomen heeft. Smal bedoel ik. Maar overdrachtelijk kan dat heel goed. Geheiligde lichamen en dus handen beschikbaar stellen aan de Heer, dat is gebed. Waar men ook is en onder welke omstandigheden ook. Dat was 1 Timotheus 3 of zo. Maar waar het me om gaat is om het eerste punt eigenlijk. Zij waren volhardende in de leer der apostelen. U weet hoe het gegaan is in de geschiedenis van het christendom. Men is niet blijven volharden in de leer van de apostelen. Het officiële, oude, traditionele, kerkelijke en dus rooms-katholieke standpunt is dat die apostelen waren ook maar leden van de kerk met een vooraanstaande positie. En die waren er ook maar aangesteld. En toen die overleden waren, kwamen er weer andere mensen met een vooraanstaande positie die aangesteld werden. En die hadden natuurlijk het recht om ook hun eigen leer vervolgens te introduceren. Er werd dan bij gelegenheid ook over gestemd, weet u wel, welke leer men zou aanhangen en welke niet. In de diverse concilies. Het is niet om lelijk te doen, maar dat is het traditionele standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk geweest tot aan de Reformatie. In de Reformatie heeft men dat teruggedraaid en zegt: nee, we houden ons aan de Schrift, de Bijbel alleen, sola scriptura, alleen de Schrift enzovoort. Dat hebben ze een paar jaar volgehouden en daarna is het protestantisme in dezelfde fout gevallen, uiteraard als de Rooms-Katholieke Kerk daarvoor. Want sindsdien is het in het protestantisme weer precies hetzelfde. De leiders beschouwen zich ook als opvolgers van de discipelen, maar nou levend in een andere tijd enzovoorts. En ze bedenken dus de waarheid, de theologie, de leer opnieuw. Dan wel, ze zeggen, nou ja, die lui hebben een leer ingevoerd, dogma's, en wij schaffen dogma's weer af, omdat we het niet wenselijk vinden. Zo gaat dat nou eenmaal. En zo krijg je van doen met de veranderlijke leer. Waarbij men die van de Bijbel, die van de apostelen, in elk geval loslaat. En daar gaat het maar om. En ik vestig er uw aandacht op, dat de laatste leringen die we in de Bijbel hebben, in de Nieuw-Testamentische Bijbelboeken, Die leerlingen komen van de apostelen dus. En daarna hield het op. Daarna is er niks meer bijgekomen. Daarna heb ik nog wel gelezen dat in ieder die eraan toedoet, maar ook in ieder die er wat aan afdoet, die zijn vervloekt en zo. Die komt onder een oordeel gods in elk geval. Dus de apostelen hebben toch het laatste woord. Welke apostelen? Antwoord: de apostelen. Ik ken het onderscheid niet tussen de apostelen verder. Niet voor hun praktische bediening en ook niet voor hun leringen. Bovendien, deze apostelen traden op als profeten en onder deze titel van apostelen in die dagen, in de dagen waarin het Nieuwe Testament nog geschreven moest worden. Uiteraard, heb ik al gezegd, daarna waren ze als zodanig niet meer nodig, want sindsdien hebben we zwart op wit de schriften. Het woord Gods, het onveranderlijke woord Gods, daar is niks meer aan toe te doen, daar is niks meer aan af te doen. Maar daarmee zijn de apostelen wat zij volgens de Bijbel zijn. Namelijk in Efeze 2 wordt gezegd dat zij de fundamentleggers zijn van het huis Gods, het welk is de gemeente. Want er staat dat Joden en heidenen, Efeze 2, dat Joden en heidenen worden gebouwd, vers 20, als een huis. Het woord is ontleend aan vers 19 uit de term huisgenoten. Maar ze worden gebouwd, vers 20, als een huis, op het fundament der apostelen en profeten. En dat betekent uiteraard dat deze apostelen en profeten dat fundament van het huis gelegd hebben in de praktijk. Begrijp je me goed? Het fundament is sowieso Christus, ook op grond van nogal wat oudtestamentische uitspraken. Maar het heet eventueel fundament der apostelen en profeten, omdat zij nou eenmaal als eerste die dingen gepredikt hebben en ook vastgelegd hebben als profeten in wat tot ons gekomen is, als het woord Gods uiteraard. Ze waren de fundamentleggers. Ook chronologisch klopt dat, want zij waren de eerste predikers. En ze maakten dus in de praktijk een begin, in de tijd althans, met de bouw van de gemeente. En dus heten ze de fundamentleggers. En op dat fundament wordt daarna het huis gebouwd. En met daarna wil ik maar zeggen, daarna wordt er geen fundament meer gelegd. Dat is ook wat de apostel Paulus schrijft in verband met zijn apostolische arbeid in de tijd in Korinthe. Dat is in 1 Korinthe 3, waar hij zegt, nou ja, jullie kunnen je druk maken, maar er kan niet een nieuw fundament gelegd worden. Er kan geen ander fundament gelegd worden dan er gelegd is. En hij zegt, en ik heb dat fundament daar gelegd, althans daar in Korinthe. En daarna zegt hij, en ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen. Dus zou toch op datzelfde fundament moeten zijn. Iets anders is er niet. En daar vind je dus het werk van de fundamentleggers, de apostelen in het algemeen, waartoe Paulus dan ook behoorde. Maar er wordt meteen gezegd dat aan dat leggen van het fundament natuurlijk ook een keer een eind komt. Ik bedoel, het is maar het begin van het bouwwerk en daarna zijn er andere dingen vervolgens aan de orde. Maar niet anders dan het fundament. Dat wil zeggen, het is op basis van, want dat is het woord, hè, basis. Het is op basis van dat fundament. Daarom lees je ook in 1 Korinthe 13 dat bijvoorbeeld de gave van profetie ooit een keer zou verdwijnen. Het is een voorzichtige uitspraak, want in de praktijk werd die al niet meer gegeven, van Gods wegen namelijk. Ik weet wel dat mensen zich van die dingen meester maken, willen maken. Maar het blijft zo, dat zijn gaven van God. En hij geeft gelijk hij wil. En als hij niet wil, geeft hij niet. En als hij het niet nodig vindt, geeft hij dus ook niet. En wij lezen dus over gaven van profetie, dat lezen we over in vers 8. 1 Korinthe 13 vers 8. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Wel, als profetieën het woord van God voorbrengen, er zal geen titel nog jota van verloren gaan of teniet gedaan worden uiteraard. Bovendien zingen we met Luther mee, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. En Paulus zegt, profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Wat wordt er dan teniet gedaan? Het profeteren wordt er niet gedaan, uiteraard. Dat wil zeggen, er wordt niet meer geprofeteerd. En mensen hebben niet meer de gave van profetie. Niet vast en ook niet bij gelegenheid. Want ja, er valt niks meer aan toe te doen. Want als het volmaakte zal gekomen zijn, vers 10. En het volmaakte is het volwassene. En daarmee het voltooide. wanneer het volmaakt er zal gekomen zijn, kortom, als alles gezegd is wat gezegd moet worden, dan zal hetgeen ten dele was, en dus onvolkomen was, teniet gedaan worden. Dat wil zeggen dat dan ook God zich volledig heeft geopenbaard, dat hij gezegd heeft wat hij zeggen wil, en dat is het einde van het verhaal. En zoals met de Bijbel natuurlijk, is voltooid, het wordt afgesloten met dit was het dan. Komt niks meer bij, dit is het laatste woord. En daarna wordt het dus niet meer geprofeteerd. Zeker niet in deze fundamentele betekenis van de term. Dat is het einde van het verhaal. Profeten waren fundamentleggers en waren nodig zolang het woord Gods nog niet volledig geopenbaard was. Dat geldt voor oud-testamentische tijden natuurlijk ook. Maar in nieuw-testamentische tijd werd het voltooid en daarmee hield het werk van de fundamentleggers dus uiteraard op. En dat is wat de apostelen feitelijk waren. Nu ik hier toch ben, kan ik net zo goed 1 Korinthe 12 er even naast leggen. 1 Korinthe 12 vers 28. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld. Ten eerste apostelen. Ten tweede profeten. Ten derde leraars. Die hebben een volgorde dus. En daarna krachten, gaven de gezondmaking, behulpsregering, menigelei talen en wat het maar wezen mag. Elders is de lijst langer en weer elders is de lijst weer korter. Dat doet niks te zaken. Maar die eerste worden genummerd. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. Er waren namelijk ook profeten die geen apostelen waren. En die niet door de Heer Jezus persoonlijk waren uitgezonden. Want dat is de inhoud van de term apostel. Maar dus de volgorde begint bij de apostelen dus. En dat maakt hen inderdaad tot fundamentleggers. Maar daarna verdwenen ze ook inderdaad van het toneel. Dat geldt voor de profeten ook. Zoals we er straks in 1 Korinthe 13 gelezen hebben. En in de derde plaats worden hier genoemd de leraars. Want dat is het logische vervolg op het verhaal. De leraars profeteren niet en zijn ook geen apostelen. Zij bedenken het niet zelf. Zij ontvangen het niet rechtstreeks van de Heer of wat dan ook. Zij hebben maar gewoon het woord Gods, de schriften dus, te prediken en te onderwijzen. En dat is wat het is. En er komt niks mystieks aan te pas, zo eigenlijk. Begrijp je me goed? Daar zit soms wel eens wat mystieks bij. Daar gaat het dan verder niet om. Daar ga ik ook liever niet op in. Maar in het algemeen geldt dat wat wij van de leraar horen, hebben wij te aanvaarden niet op gezag van die leraar. Of niet met het idee dat heeft God hem geopenbaard. Maar alleen op gezag van of het zwart op wit in de Bijbel staat en al het andere is flauwekul. Dat heb ik toch duidelijk gezegd, hè? Ten eerste, apostelen. En daarna kom je via de apostelen en profeten te leggen bij de leraars. En daar houdt de telling op, want daar zitten we tot vandaag nog mee, hè? Met leraren, zuster, ja. En dan nog wat, want dan sla ik even terug naar 1 Korinthe 4, om bij Korinthiërs te blijven. 1 Korinthe 4, vers 9. Want ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, tentoon heeft gesteld als tot de dood verwezen. Want wij zijn een schouwspel geworden, ja, een bespotting dus eigenlijk. Wij zijn een schouwspel geworden der wereld en den engelen en de mensen. Waar het over gaat is dat de apostel Paulus nogal wat tegenslagen in zijn leven en in zijn bediening te verduren kreeg. Dat was de Korintiërs niet ongemerkt voorbij gegaan. En die grepen het aan om te redeneren dat als hij zoveel tegenslagen had, dan was het kennelijk omdat God met hem niet was. Alsof dat de norm was. En men probeerde dus een apostelschap te ontkennen. En de apostel geeft hier een toelichting erop. Hij geeft er vele in de loop van twee Korinthebrieven. Maar dit is er één van. Ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn. De laatste apostelen. Niet zozeer de minste der apostelen uit bescheidenheid, bij gelegenheid. Maar dat is in 1 Korinthe 15. Maar hier gewoon de laatste apostelen. En dat gaat niet gepaard met tekenen en wonderen, menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes. Maar het gaat gepaard met tegenstand, met gevangennemingen, met geestelingen en wat het allemaal maar wezen mag. De laatste apostelen, zo loopt het af. En zo zou het ook de rest van de christelijke geschiedenis 2000 jaar lang pak een beet blijven. Want die tekenen en wonderen, die hadden slechts tot doel om de prediking te bevestigen. En dat is allemaal geweest. Dat is dus allemaal bevestigd, ook van Gods wegen gedemonstreerd. En bovendien vastgelegd in zwarte lettertjes op wit papier, zeg ik dan maar voor het gemak. En die hebben wij voor ons en dat is het dan. En wat gold voor de eerste gelovigen, namelijk zij bleven volharden in de leer der apostelen, geldt voor ons nog steeds. Zij zijn de fundamentleggers en wat er ook gebouwd wordt, al is het ook de nok van het dak bij wijze van spreken, het staat, het rust op het fundament. Was de bedoeling. En bovendien, in Openbaring 22 kom je die fundamenten nog tegen. Even de proef op de som, hè? De laatste bladzijde van de Bijbel. Het is Openbaring 21 overigens. Waar dat nieuwe verbond beschreven wordt. In dat visioen over een nieuw Jeruzalem. Het is de uitbeelding van een nieuw verbond. Het koninkrijk van Christus. Een nieuwe schepping. Net wat u wilt. Ga ik nu niet op in. Maar er staat in Openbaring 21 vers 12. Over die stad. Zij had de heerlijkheid Gods. Vers 11 en dan vers 12. Ze had een grote en hoge muur. En had 12 poorten. En in de poorten 12 engelen. En namen erop geschreven. Welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Vervolgens vers 14, en de muur der stad had 12 fundamenten en in dezelfde de namen der 12 apostelen des lands. Daar vind je het fundament geassocieerd met de functie van de apostelen. Zult u zeggen, dan mis ik er toch een paar apostelen. Dan zeg ik, ja, dat kan al wel wezen, maar het gaat om die allereerste 12. Hier. Ik wil niet zeggen dat de andere apostelen geen fundamenten waren. Het is een zinnebeeldige voorstelling van zaken. Maar daar ga ik nou niet verder op in, waarom dat zo is en waarom het de 12 zijn en dat soort dingen meer. Gaat om de apostelen zelf. Zij waren de fundamentleggers, niet alleen omdat ze als eersten optraden, maar ook omdat aan hen dus, het is eigenlijk hetzelfde, omdat aan hen de verborgenheden, dat wil zeggen dat wat in het Oude Testament nog niet expliciet geopenbaard was, aan hen was het geopenbaard, aan de apostelen. Die om die reden, omdat het gaat om rechtstreeks openbaring, die om die reden dus inderdaad apostelen en profeten genoemd worden. En let u vooral goed op wat ik zeg, ik heb het niet maar over Paulus. Ik heb het over de apostelen, want daar had hij het over toen hij daarover schreef in Efeze 3. Daar heeft hij het over de verborgenheid. En dan vers 5 van Efeze 3. Verborgenheid welke in andere eeuwen, dat zijn logischerwijze voorgaande, voor de goede orde, hoeveel voorgaande eeuwen waren er eigenlijk? Wil u het korte antwoord? De vraag is onzinnig. Hoeveel voorgaande eeuwen waren er? Waarom staat het woord in het meervoud, is de andere vraag. Om aan te geven dat het gaat om een hele lange eeuw. Heel lange voorgaande eeuw. En om aan te geven dat iets groot is, voor mijn part lang in dit geval, gebruik je dan eventueel één meervoud. Wij wiskundigen doen dat niet, maar wij taalkundigen doen dat wel. Zoek het maar op in die woordenboek. Meervoud, wat er allemaal bij staat. Een goed woordenboek, hè? In welke gevallen men meervoud gebruikt. En heel wat vaker dan alleen als het gaat om 1, 2, 3 of meer, dat je het tellen kunt, zal ik maar zeggen. En hier ook voorgaande eeuwen wil zeggen, alle tijd die hier op tijden had ook gekund, merkt u het. In alle voorafgaande tijden, hoeveel tijden gingen vooraf? In alle voorafgaande tijd, maar het was een lange tijd, dus dan zeg je tijden. Alle voorgaande tijden, eeuwen was het niet bekendgemaakt, dat wil zeggen tot op dat moment was het verborgen. Maar er staat er gelijk zij nu, inmiddels en na het voorafgaande, vandaar nu, vanwege na, hè? Na het voorafgaande, nu inmiddels, is geopenbaard aan zijn, ja, per definitie aan profeten dus. Want als het nooit geopenbaard was, het wordt nu geopenbaard aan iemand, is die iemand per definitie een profeet. Alleen er staat, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Maar op dat woord profeten zaten wij te wachten. Het hele punt is dat de apostelen nou eenmaal profeten zijn. Bovendien, de uitdrukking was al geïntroduceerd in 2 vers 20. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Zoals we zojuist lazen. Het is één categorie. Het zijn dezelfde mensen. De apostelen zijn profeten, daarom staat apostelen ook voorop. apostel die nou eenmaal blijkbaar profeten zijn. Dat wil zeggen, de verborgenheid is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Door de geest, dat kan ook niet missen, want de geest zou in heel de waarheid, ook het deel dat nog niet bekend was, zou in heel de waarheid leiden. En dat is bij de apostelen die nou eenmaal profeten zijn, om die reden ook gebeurd. Bij allen, ja, ik zou niet weten waarom niet. In ieder geval worden geen apostelen buitengesloten. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal. Er staat in elk geval ook niet wat velen er toch van maken. Met noodlottige consequenties overigens. Dat het slechts geopenbaard is aan de apostel Paulus. Nee. Als ik zeg, ik heb vanmorgen de krant gelezen. Dan suggereer ik misschien dat u het niet gedaan hebt. Omdat ik nadruk leg op ik. Ik heb vanmorgen de krant gelezen. Maar kan ik zeggen, ja, ik heb vanmorgen de krant gelezen. Maar daarmee heb ik toch niet gezegd dat u hem niet gelezen hebt. En als de apostel zegt, het is mij geopenbaard, zegt hij toch niet, het is die andere niet geopenbaard. Wat een dwaasheid. Ik vind dat zo verschrikkelijk dom. Als je dat abusievelijk leest of eruit opmaakt, dan komt daar aan toe. Maar als je het voor de mensen staat te vertellen, dan ben je niet bezig met lezen en met schrift verklaren enzovoort. De staat toch heeft geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Dat enzovoort. En daarmee wordt het fundament van de gemeente gelegd. En dat gebeurde door apostelen en profeten, staat er in vers 20. En als de apostel nog een keer zegt, maar mij, vers 8, de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen, onder het evangelie te verkondigen. Dan zegt hij toch niet dat het andere niet gegeven is. Bovendien, wij weten dat het andere ook gegeven was. In de eerste plaats zelfs Petrus. Want dat zegt Petrus zelf, maar dat was Handelingen 15. Kijk even gauw wat er in de paralleltekst in Colossense 1 staat. Want daar gaat het over hetzelfde. Paulus zegt daar in Colossense 1 vers 25 dat hij dienaar is geworden van de gemeente. Omdat God hem daartoe heeft aangesteld om te vervullen het woord Gods. En daarmee te voltooien het woord Gods. Maar hij was niet de enige die daarin betrokken was uiteraard. Hier geldt weer hetzelfde. Het is bijgegeven, maar hij was niet de enige. En daarna namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van eeuwen. De vertalers hebben het begrepen en hebben erbij gezet alle eeuwen. Zo van nooit in het voorafgaande is het gebeurd. Die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten. Maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Hij zegt niet exclusief aan mij, maar hij zegt aan zijn heiligen. Want strikt genomen, als hij beperkt, zegt hij aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. In Efeze 3 vers 5, hier staat er gewoon aan zijn heiligen. Want het idee is natuurlijk toch dat het aan ons ook geopenbaard is. Die term openbaring wordt niet alleen gebruikt voordat God zich bekend maakt aan profeten. Maar het wordt gebruikt voordat God zich bekend maakt aan wie het maar horen wil. Er is niks bijzonders aan. Wij beschouwen, het wordt ook officieel zo geleerd, wij beschouwen de Bijbel als de zelfopenbaring van de Godheid. Aan wie? Aan de profeten? Wel nee, aan de mensheid, aan u en mij. En zeker aan de gelovigen. Het is de Heer die zich aan ons bekend maakt. De Bijbel spreekt over de openbaring van Jezus Christus in dat verband. Niet eens alleen in verband met zijn wederkomst, maar ook in verband met het tegenwoordige werk van Christus. En daar gaat het maar om. En dan blader ik nog even terug naar Romeinen 16. Want daar staat ook zo'n uitdrukking. Waar Paulus het heeft over mijn evangelie in vers 25. Maar dat wil niet zeggen dat het ook niet van een ander zou zijn. Ik beschouw het evangelie ook als mijn evangelie, dat wat ik predik. Nou en, maar het is niet mijn exclusieve bezit uiteraard. Maar daarna mijn evangelie en daarna de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen, leuk hè, tijden meervoud, eeuwen in meervoud, valt niks aan uit te rekenen. Het wil gewoon zeggen, zolang als je maar denken kunt, onbeperkt. Maar nu geopenbaard is en bovendien verborgenheid die door de profetische schriften, die van het Nieuwe Testament uiteraard, Matthäus tot en met Openbaring, die door de profetische geschriften naar het bevel des eeuwige Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt. Profetische schriften, de term apostel verdwijnt hier zelfs. gaat hij meer specifiek om het profetische werk, maar inderdaad schriften. Zodat niks anders overblijft voor ons dan te volharden in de leer der apostelen. Daar gaat het om. Een leer der apostelen die niet van de apostelen afkomstig is, maar die begonnen is verkondigd te worden door de Heer zelf, die daarna gepredikt werd door de apostelen openlijk, want de Heer predikte niet openlijk eigenlijk, althans hij openbaarde deze dingen niet, volgens de discipelen zelf, die zeiden dat tegen hem, nog in de nacht dat hij verraden werd, zeiden ze dat tegen hem. U spreekt altijd in gelijkenissen, wij begrijpen er niks van, we zijn blij dat u nu eens een keer iets concreet letterlijk zegt. Dat was die avond, maar het was de laatste avond, om zo te zeggen. Het waren dus die discipelen die de woorden van de Heer Jezus aan ons bevestigd hebben, zoals Hebreeën 2 het ook daadwerkelijk zegt. En dat is het laatste woord, daar houdt het mee op. En wij hebben de leringen, de woorden der apostelen, inderdaad zwart op wit in onze Bijbel. En daar zouden wij dus bij blijven. Daar zijn goede redenen voor, bovendien daarna ook nog. Want het is bijvoorbeeld de apostel Paulus, en het was ver voordat hij zijn zogeheten gevangenisbrieven schreef, die zei dat er geen andere evangelie is. En als er toch iemand met een andere evangelie komt, dan is het de duivel, hè? Dan is het de duivel, dan komt het van een engel des lichts. Als je de duivel ziet, ziet hij er ook uit als een engel des lichts en niet als zo'n figuur met bokspoten enzovoort. Nee, dat komt uit de Joodse fabelen, uit de Kabbalah. Maar een andere evangelie, dat kan niet, er is geen andere evangelie. En wie een andere evangelie brengt, zij vervloekt. Dus je zit er toch aan vast. En Paulus zelf is daar uiteraard ook bij gebleven. Bij diezelfde boodschap, uiteraard dus. Want er is geen andere boodschap. En van Paulus kan ook gezegd worden dat hij volhardde in de leer der apostelen. Want hoe dan ook, hij heeft de andere apostelen, de 12, nooit tegengesproken, hoor. Het was alleen zo dat die 12 apostelen eraan moesten wennen dat er nog meer apostelen waren dan die 12. En dus was er af en toe wat, strijd mag ik niet zeggen, maar wat wrijving was er uiteraard wel. Maar ze gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap en ieder ging zijn weg en deed wat hem opgedragen was. Het is een kwestie van gemeenschap. Het is ook de apostel Paulus die in 1 Timotheus waarschuwt. In 1 Timotheus 6, die heb ik u wel eens vaker voorgehouden. In 1 Timotheus 6, vers 3, hij zegt, indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden. Gezonde woorden. Voor een gezond geestelijk leven, weet u wel. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en met de leer dus die naar de godzaligheid is, die is ziek. Dus de verkorte versie. Die is oedemisch, opgeblazen. Dat is een ziekte. Zoals de waterzuchtige man, weet u wel. Die was opgeblazen, dat is de term. Die is opgeblazen en weet niets. Maar hij raast en razen is het woord voor koorts hebben. Het zijn medische termen hier in dit vers. De brief trouwens helemaal. Het gaat om de gezonde leer, de gezonde woorden Gods. De term wordt meerdere keren herhaald in 1 en 2 Timotheus en ook in Titus. En het tegenovergestelde is ziekte. En dat wordt hier genoemd. Die raast omtrent twistvragen en woordenstrijd. Uit welke komt nijdtwist, lasteringen, kwade nadenkingen. Ik zal maar niet verder lezen. Maar er staat dat mensen van hun gezonde verstand beroofd zijn. Dus ik heb me net nog tamelijk netjes uitgelaten, zal ik maar zeggen. In elk geval houdt het in dat de leer der apostelen in overeenstemming was met de leer van de Heer Jezus. En dat de leer van de apostel Paulus vroeg, zowel als laat, net zo goed, in overeenstemming was met de leer van de Heer Jezus en de leer van de overige apostelen. En daar zou men in volharden. Het probleem van de mens is dat hij steeds probeert opnieuw het wiel uit te vinden. En het zwarte garen, dat was nog wat trouwens. Ontschiet me. Alles weer overnieuw doen. Zo van, wij zijn een nieuwe generatie. De vorige hebben het allemaal fout gedaan. Wij doen het helemaal overnieuw. En wij ontwikkelen een nieuwe filosofie. Hetgeen het beste gaat als je de voorgaande niet kent. Dan ben je ook niet gehinderd door enige kennis van zaken, heet zoiets. Maar dat gebeurt. Hè. Al het oude moet per definitie weg. Dat is een veelverbreide opvatting tegenwoordig. In ieder geval in de westerse wereld. We beschouwen het zelfs als wetenschappelijk ook nog. oude is achterhaald. We zijn dan op een weg van evolutie. En al het oude moet vervangen worden. Hè? En dus, ja, Jezus wist niet beter. Straks komt de echte Christus. Die kennen we ook, hè? Die Olleer. Dat is de Maitreya, weet u wel. Jezus, ja, maar die wist niet beter. Straks in de toekomst komt de echte Christus. Enzovoorts. En die discipelen waren maar vissers en boeren. Die wisten dus ook niks. En daarna komt Petrus op de Pinksterdag en die wist ook niet beter. Want die dacht dat Joël 2 in vervulling ging. Ik ga er nou niet op in verder. Dat doen we een andere keer wel weer. En daarna komt de apostel Paulus, maar die wist ook niet beter. En toen heeft de Heer het hem alsnog beter geopenbaard op zijn oude dag. Maar helaas heeft hij daarna geen brieven meer geschreven. Dus zo weten wij het nog niet. En dat geeft ons dus het recht vervolgens om het zelf nu opnieuw uit te vinden. Al of niet onder het motto dat wij spiritueel zijn en dus van Gods wegen geïnspireerd. Maar het gaat me om het eenvoudige beginsel van wat we in Handelingen 2 lezen. Ze waren volhardende in de leer der apostelen. Ja, waar die leer der apostelen is, daar staat God medegetuigende door tekenen en wonderen. En over het laatste kan ik alleen nog zeggen, die tekenen en wonderen in het algemeen, die gebruikt hij niet om mede te getuigen meer in onze tegenwoordige tijd. Maar het is ongetwijfeld wel zo dat waar die leer der apostelen gepredikt en aanvaard wordt, daar krijgt men delen veel grotere wonderen dan die de Heere Jezus deed. Dat is wat hij had aangekondigd. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En daar leven wij uit. Ze willen dat de Heer een werk aan ons doet, of anders dat het werk des Heeren gestalte zou krijgen in onze levens, dat we iets zouden merken van zijn werk en aanwezigheid en van zijn kracht, daar zit er niks anders op dan dat we simpelweg volharden bij de leer der apostelen en blijven bij het onvergankelijke woord Gods. Zullen we de Heer danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij mogen kennen die apostel en hoge priester die wij beleiden. Dat wij de Heer Jezus mogen kennen als degene die begonnen is om deze grote zaligheid te verkondigen. En bovendien mogen weten dat diezelfde zaligheid daarna bevestigd is geworden door degene die hem gehoord hebben. Ook is vastgelegd vervolgens in die bladzijden die wij ook vandaag weer voor ons hebben liggen. We danken u dat we dagelijks mogen onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En dat waar wij werkelijk de waarheid zoeken en niets dan de waarheid, dat u die ook aan onze harten bevestigt en dat u ons door uw geest in die waarheid wil leiden. We danken u voor de rust en vrede die we daaruit mogen ontvangen. Voor de kracht ook die wij daaruit mogen putten, voor de hoop die wij op grond daarvan mogen hebben, op die heerlijkheid die eenmaal geopenbaard zal worden. We danken u dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn. En dat we eenvoudig kunnen blijven bij deze oude woorden die zoveel duizenden jaren geleden reeds zijn opgeschreven, maar die nog steeds onvergankelijk zijn. We danken u dat we in dit vergankelijke leven daarom houvast hebben aan zaken die onvergankelijk zijn. Opdat we daar onze steun zouden vinden, onze kracht zouden vinden, opdat we ons daaraan zouden toetsen en meten. En boven alles opdat we daarop onze levens zouden bouwen. We danken u dan voor dat fundament dat gelegd is, het welk is Christus. En we danken u dat we bouwend op hem mogen uitzien naar de toekomst en naar de voltooiing van dat bouwwerk. Wanneer de gemeente voltooid zal worden, maar bovendien ook waarin onze levens bekroond zullen worden met heerlijkheid door die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat we hier mochten zijn, ons mochten voeden met dit woord en daarom ook onszelf bij u mogen aanbevelen. Opdat heel ons leven zou zijn een leven tot eer van uw naam. Amen.